Zo mogen wij ook vanochtend zijn nabijheid zoeken, zijn genade, omdat dat verbond, hè, zo zongen we dat ook, wat hij ooit gesloten heeft in Abraham, in Jezus ook naar ons nabij gekomen is. En wij daarin mogen delen, zullen we samen stil worden en ons ook openstellen voor de Heer onze God. Ja, Heer, zo geloven en belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, na die dienst van vorige week, die familiedienst, net voor de vakantie, zitten we nu in de vakantietijd. En dat is meteen merkbaar en voelbaar, hè? Ja, dat zie je meteen. De mensen die er niet zijn, die wellicht op hun vakantiebestemming zitten. De kinderen die ook in mindere getalen daardoor aanwezig zijn. Of eigenlijk zo goed als niet, hè? Er is geen kinderkerk vandaag, dat is wel jammer, hè? Maar ja, goed, ook dat is vakantie, dan is de leiding soms ook weg. Hè? Nou, de week voor die familiedienst zijn we op weg gegaan met Abraham. En dat wou ik eigenlijk door de zomer heen, als ik er zelf ben, want ook ik ga op vakantie, wou ik dat toch wat mee gaan nemen. Een reis met Abraham, want die geschiedenis van Abraham vertelt ons heel veel. Vertelt ons heel veel over hoe God ook met mensen, met ons ook, op weg is. En vorige keer hebben we het gehad over hoe Abraham geroepen werd. Hoe God Abraham roept. Hoe hij vooraf gaat aan ons roepen. En hoe hij zegt tegen Abraham, ga. En Abraham gaat in geloof. Vandaag lezen we eigenlijk hetzelfde gedeelte, want er staat zoveel in. En gaat het niet alleen over God die roept, het gaat ook over God die zegent. En die zegen van God die op Abraham komt, en waarom nou juist op Abraham? Waarom niet op iemand anders? Nee, die uitverkiezende liefde van God vertelt ook iets over zijn genade. Daar gaan we het straks over hebben. En die genade, die liefde van God, waarin die ons uitkiest, waarin hij ons opzoekt en ons vraagt om naar hem te antwoorden, die vinden we terug in het werk van onze Heere Jezus Christus. En als Jezus in Johannes 13, voordat hij het avondmaal gaat vieren met zijn leerlingen, de avond voordat hij wordt overgeleverd en zijn liefde toonbaar wordt, doordat hij aan het kruis is gegaan voor ons, dan viert hij de maaltijd met die leerlingen. En dan ziet hij dat ook aankomen. Hij weet wat zijn weg is. En in Johannes 13 vers 1, daar staat, voor dat feest van het Pascha, voor die bevrijding, toen Jezus al wist dat zijn uur gekomen was, wat zijn weg zou zijn voor ons, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren, zijn leerlingen, zo heeft hij ook ons, die heeft hij lief gehad, ja lief gehad tot het einde. Dat is Gods genade, dat is Gods liefde ook voor ons. Maar daar blijft het niet bij, want hij geeft ons daarin ook een opdracht. En in datzelfde hoofdstuk, nog voordat ze het avondmaal vieren met elkaar, doet Jezus een bijzonder werk. En dan wast hij, één voor één, de voeten van zijn leerlingen. Als een dienstknecht. Hij stelt zich lager dan zij. En dan zegt hij, als ik dan jullie Heer en Meester, jullie voeten gewassen heb, dan moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Jezus maakt zich klein. God maakt zich klein in zijn liefde voor ons. Hij gaat zijn weg aan het kruis. En daarin zoekt hij ons op en vraagt hij ons om te antwoorden. En Jezus, die eindigt in dat hoofdstuk ook met een nieuw gebod. Een nieuw gebod geef ik u dan ook. Namelijk dat je elkaar lief hebt zoals ik u, zoals ik jou heb lief gehad. En hierdoor zult u allen inzien dat u mijn leerlingen bent, als je lief hebt onder elkander. En dat is hetzelfde wat we ook zien in die zegen aan Abraham. Die is niet alleen op hem gegeven, maar die is hem gegeven opdat anderen zullen delen in die zegen. Nou, daar gaat het straks over. Zullen we eerst samen zingen? Johan de Heer 330, leer mij uw weg. Zullen we samen bidden. Ja, Heer onze God, schepper van hemel en aarde, die wij Vader mogen noemen, Vader in de hemel. We danken u dat we op deze ochtend hier weer samen mogen komen. Dat we dat mogen doen in alle vrijheid en in alle rust. We danken u dat we daarin ook verbonden zijn, Heer, met hen die niet hier ter plaatse zijn, maar misschien ook de dienst op de livestream meeluisteren hier in Schravendeel, maar soms ook op een vakantiebestemming, dichtbij of ver weg. Heer, we danken u dat we mogen delen in uw liefde. Uw liefde die u ons hebt getoond. In Jezus, onze Heer. In Jezus, waarin u uzelf klein hebt gemaakt. Waarin u de weg bent gegaan tot het einde. De weg tot op het kruis. Waarin u uzelf hebt gegeven om ons bij u thuis te halen. Heere, we bidden dat we dat beseffen, wie u voor ons wilt zijn. Dat we beseffen, Heere, dat we u nodig hebben in ons leven. Heer, u kent ons. U weet hoe wij zijn, u weet hoe het de afgelopen week is gegaan, u weet hoe we hier naartoe zijn gekomen. En u weet wat we meedragen in ons hart. Het goede, maar ook de dingen die niet goed zijn. De dingen waarmee we u eer geven, waarmee we u zegenen, maar ook de dingen in ons leven waarin we van u weggaan, van u weglopen, waarin we tegen u ingaan, waarin we uw liefde vaak beschamen naar u en naar elkaar. Heer, u geeft ons het gebod om lief te hebben zoals u ons hebt lief gehad. En soms is dat zo moeilijk in ons leven. Heer, wilt u ons reinigen? Door dat bloed van het lam. Wilt u ons rein maken door uw Heilige Geest? Wilt u ons vullen? Met die geest van u. Heer, kom met uw Heilige Geest in ons midden. Raak ons aan, reinig ons door uw geest. Heren, en vul ons. Vul ons met uw liefde, vul ons met uw woorden. Straks als we de Bijbel openslaan met elkaar. Heer, schijn zo over uw woord. Vul uw woord met uw Heilige Geest. Dat het niet onze woorden zijn, heren, die tot spreken komen, maar dat uw woord tot spreken komt. Dat uw woord mag landen in onze harten. Heer, raak ons zo aan. Hier in de ruimte van de kerk. Maar ook als we wellicht op vakantie zijn of thuis de dienst met ons mee beluisteren. Heer, zo bidden wij. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ja, we gaan lezen en we doen dat in Genesis 12. Eerste stukje hebben we 2 weken geleden ook gelezen. Ik lees iets verder door. 12 van vers 1 tot en met vers 10. En daar staat: de Heere nu zei tegen Abram: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Shechem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in het land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. Ja, vorige keer al een stukje uitgelezen natuurlijk, tot vers 4. En die eerste 4 versen wil ik nog even kort herhalen, want daar gaat het vandaag om. De Heere zei tegen Abraham, hebben we 2 weken geleden over gehad: ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En dan doet God beloftes. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen. En ik zal uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegent. Ik zal vervloeken wie u vervloekt. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen ging Abraham op weg zoals de Heer tot hem gesproken had. Vorige keer hebben we het gehad over die roeping. Over dat eerste woordje uit dit stuk. En God die zei. God spreekt. Het is het eerste, zo zei ik het 2 weken geleden, en dat is een stukje herhaling even, maar het eerste actieve woord over God in de Bijbel. En God spreekt. En als God spreekt, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat, dan komt er beweging, dan wordt het licht van de duisternis gescheiden, de orde van de chaos en het leven van de dood, de zegen van de vloek. God spreekt. Hij laat zijn woord horen op aarde. Hij laat zijn woord horen in het leven van Abraham. Hij laat zijn woord ook horen in ons leven. En het Nieuwe Testament, Johannes 1, zegt: God die spreekt, dat woord, dat is mens geworden. Dat is een belangrijke notie in de Bijbel. Dat woord van God, God die spreekt, die dus het leven van de dood scheidt, licht van de duisternis, die is mens geworden. En die is onder ons komen wonen, die is naar ons toegekomen in de Heere Jezus. Jezus is dat vlees geworden woord van God. Hij roept je. Hij spreekt tegen je. Hij vraagt je wat. Hij vraagt je om hem te gaan volgen, zoals God ook zegt tegen Abraham, ga en volg mij, vertrouw op mij. En als Jezus een roep op je leven doet, dan kan het niet anders dan dat dat in je leven verandering teweeg gaat brengen. Dat er beweging ontstaat. En misschien is die beweging eerst al een stuk afkeer. Van wat moet ik met die woorden? Daar wil ik helemaal niks mee. Misschien is die beweging wel dat je leven anders wordt. En je kan er bang van zijn. Je kan er naar uitkijken. Maar als Jezus je roept, dan gebeurt er wat. Vorige keer hebben we het ook gehad dat die roep van God vooraf gaat aan onze roep. Gods roep gaat vooraf nog voordat wij hem zoeken. En dat wijst op zijn liefde en op zijn genade. Dat hij ons opzoekt, dat hij ons zoekt zoals hij ons zoekt in dat levend geworden woord Jezus. Dat hij ons uitkiest nog voor wij hem zoeken. Dat is ook een belangrijke notie in de Bijbel. Dat hij roept. God is soeverein. Hij bepaalt. We kunnen hem niet inpakken in onze gedachten. In onze roep. In onze woorden. Nee, God die roept. Hij spreekt. En hij geeft ons zijn woord. Ook een belangrijke notie. Hij geeft ons zijn zoon. Om ons te leiden. Om ons te redden. En om ons te bevrijden. En dan lezen we in die geschiedenis van Abraham. En Abraham die gaat. Zoals de Heere tot hem gesproken had. En wat maakt Abraham nou tot zo'n groot mens voor God? Tot zo'n geloofsvoorbeeld? Niet wat hij deed. Want als je die geschiedenis van Abraham leest, dan doet hij ook een heleboel fout in zijn leven en in zijn weg met God. Niet hoe het met hem afloopt, maar dat hij ging. Dat hij ging zoals de Heer tot hem gesproken had. Dat hij vertrouwde, dat hij geloofde op en in dat woord dat naar hem toegekomen was. Hij geloofde, zegt de apostel Paulus in het Nieuwe Testament, wordt ook herhaald in Genesis, later in die geschiedenis van Abraham. Hij geloofde en dat werd hem tot gerechtigheid aangerekend. En wat is het wat God van ons vraagt? Dat we gaan. Dat we gaan in geloof. Dat we gaan in vertrouwen op dat woord wat mens geworden is. Dat we gaan in vertrouwen op Jezus. Ga en je zult gered worden, zegt hij zelf. En dat gaat niet buiten dat woord om. Vandaag lezen we dat God niet alleen roept, maar dat hij ook zegent. Hij zegent. Zegenen in de Bijbel, dat woordje, dat betekent in de kern zoiets als goede woorden uitspreken. En dat kan in de Bijbel van God naar mensen, God zegent mensen. Maar we lezen in de Bijbel ook dat mensen God zegenen, goede woorden naar God uitspreken. Dat woordje betekent in de kern ook zoiets van knielen en neerbuigen. En dat is een soort houding die je hebt. Wij staan niet boven hem. Nee, hij staat centraal. We staan niet boven hem. We pakken hem niet in. Sommige theologen die doen dat wel eens geloven. Die hebben het over mijn Jezus en mijn God. En mijn God doet dit. En dat is anders dan wat een ander zegt. En daar is ook onze aanbidding van zojuist eigenlijk in geworteld. Dat voordat we het woord openen, voordat we gaan luisteren naar hem, dat we ons klein maken. Dat we hem zegenen. Dat we goede woorden naar hem uitspreken. En dat we ons zo openstellen voor dat woord wat hij ons wil geven. God die leidt ons door zijn woord. En dat woord, dat is dus goed. Dat zijn goede woorden. Daar mag je dus op vertrouwen. Jezus die zegt in de bergrede in Matteüs 7. Dan zegt hij, bid en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klopt en je zal worden opengedaan. Want is er iemand die als zijn zoon of zijn kind om een brood vraagt hem een steen geeft? Of als hij om een vis geeft, hem een slang geeft? Dan zegt Jezus daarbij, als u die slecht bent, al zo kunt handelen naar uw eigen kinderen, dan vertaal ik het even vrij. Hoeveel te meer zal je vader dat doen naar hen die op hem vertrouwen? Je mag vertrouwen op zijn woord. Dat woord is dus goed. Dat is een Bijbels principe, hè? Dat hij centraal staat en dat zijn woord goed is en leidend. Dat zit ook dus in die zegen. Die zegen in de Bijbel en ook bij Abraham is ook verbonden met voorspoed. Abraham krijgt belofte. Ik zal je naar een land brengen. Een land wat ik beloofd heb. Een land wat goed is. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal zelfs jouw naam groot maken. Nou, dat heeft hij gedaan, want we hebben het nog steeds over hem. Die zegen is verbonden met beloftes. Maar die zijn wel anders dan ons menselijk succes. En soms doen mensen dat wel eens geloven. Als je achter Jezus aangaat, dan waait alles je toe in het leven. Dan word je in alles gezegend. Dan zal je voorspoed kennen. En mensen haken dan af als dat niet gebeurt in hun leven. Als Jezus volgen ook wel eens betekent dat je weerstand krijgt. Dat er niet altijd voorspoed is, maar dat je in verdrukking wordt geleid. Achter Jezus aan is niet altijd succesvol in mensenogen. En we zien dat ook bij Abraham. Abraham was een succesvol man. Dat was hij al voor die zegen. Ja, Abraham had een hoop bezittingen. Hij had veel vee. Hij had een hele grote huishouding. Hij had een prachtige vrouw, zo staat er beschreven. Abraham was al een gezegend mens. Naar menselijke maatstaven. Maar als Abraham in dat beloofde land aankomt, en dat lazen we net ook, dan is dat beloofde land niet altijd helemaal goed. Dan moet hij er doorheen trekken. Dan is er hongersnood in dat land. Dan moet hij uitwijken naar Egypte. Dat is dan dat beloofde land. Er is hongersnood in dat land. En in Haran had Abraham het goed zat. En als Abraham sterft aan het eind van zijn leven, wat is er dan over, of wat is er dan al zichtbaar van die belofte? Dat beloofde land. Abraham had nog maar een heel klein stukje gekocht. Dat beloofde volk. Abraham had één eigen zoon. En verder gaat het nog niet. Maar zijn leven was succesvol. En waarom was zijn leven succesvol? Nou, misschien nog niet in mensenogen, maar omdat hij het in Gods woord en in Gods wil heeft geleid. Dat Gods plan met zijn leven tot uiting kwam in zijn leven. Dat God hem op zijn manier heeft kunnen gebruiken voor het plan wat hij heeft, niet alleen voor Abraham, maar voor de hele wereld. Dat maakt zijn leven succesvol. En wanneer ben je succesvol in Gods ogen? Niet als je materieel succesvol bent. Niet als alles je voor de wind gaat. Maar je bent succesvol in Gods ogen als hij ook jou of u of mij kan gebruiken in zijn plan. God zegent Abraham, lezen we. En dan kan je je afvragen, waarom kiest God nou juist Abraham uit? Uit al die mensen die toen de tijd op de wereld waren, waarom nou juist Abraham? En waarom niet een ander? Waarom heeft hij niet een hele groep mensen? Waarom kiest hij niet alle mensen uit? Je kan het je ook afvragen in de rest van de Bijbel. Hè? Waarom koos God nou juist Noach uit en mocht hij door die zondvloed heen blijven leven en de rest niet? Waarom kiest God nou juist David uit en niet een van zijn succesvolle broers? En zo kan je doorgaan. Waarom kiest God het volk Israël uit? In de Bijbel krijgen we het antwoord, ja, niet omdat ze talrijk zijn. Niet omdat ze dat verdienen. Niet omdat ze succesvol of vaak beter zijn dan anderen. De levens van de mensen die God uitkiest, die staan vaak bol van dingen die niet goed zijn. Maar dat kiezen van God, zijn zegen die hij geeft, wijst ook op zijn genade. En in jou, zegt hij tegen Abraham, zullen alle volkeren op de aarde gezegend worden. Verderop staat, in jouw nageslacht zullen alle volkeren op aarde gezegend worden. In jouw zaad staat er letterlijk. En de apostel Paulus die legt dat uit in Galaten 3. Daar legt hij uit dat slaat, dat nageslacht, op de Heere Jezus. Die uit het geslacht van Abraham is voortgekomen. En in hem zullen alle volkeren gezegend worden. In Jezus zegent God ook ons, ook u, met zijn belofte. En die zegen, die verdien je niet. Daar heb je geen recht op. Die genade van God, die is er omdat hij zijn zoon heeft gestuurd. Omdat hij ons in hem heeft uitgekozen. Die is er niet vanwege onszelf, omdat we dat verdienen, maar dat is genade. Zoals de uitverkiezing van Abraham ook genade is. Ik zal jou zegenen, zegt God tegen Abraham. En ik zal zegenen wie jou zegenen en wie u vervloekt, die zal ik vervloeken. En ook dat is een Bijbels principe, dat wijst namelijk op de helsgeschiedenis van God. Onze geschiedenis is vaak onze mensengeschiedenis, zoals we daarnaar kijken. Maar door alles heen speelt ook Gods helsplan, Gods helsgeschiedenis. De Bijbel is niet alleen geschiedenis, je kan er geschiedenis in terugvinden, maar het is vooral helsgeschiedenis. Van schepping tot de nieuwe schepping. Van schepping tot herschepping. Van breuk aan het begin tot herstel aan het einde. En in die geschiedenis heeft Abraham, die is gekozen door God, en zijn nageslacht, dat volk wat uit hem voortkomt, Israël, een bijzondere plaats. En dat geldt nog steeds. Een bijzondere plaats in die helsgeschiedenis van God. En dat bepaalt ook hoe je naar de geschiedenis kijkt. En ook naar de actualiteit. Dat zet het in een Bijbels profetisch perspectief. Daar ga ik nu niet langer op in, maar daarop volgt, wie jou vervloeken, zal ik vervloeken, zegt de Heer. En daar worden twee woordjes gebruikt. Het eerste woordje, dat is verachten. Wie jou verachten, betekent het letterlijk. Wie jou die plaats in de helsgeschiedenis ontzeggen. Wie jou kleiner maken. Wie jou gewoner maken. Wie jou die plaats ontkennen in de helsgeschiedenis. Die jou je plaats ontzeggen. Daar trekt God zijn rode lijn. En dat kan je ook op vandaag toepassen. Dat als een plaats ontzegd wordt. Dat als een volk wordt weggedrukt. Wereldwijd. Dat God daar een rode lijn trekt. En niet omdat dat volk beter is dan de anderen. Daar zijn ze niet op uitgekozen. Niet omdat ze alles goed doen en boven blaam verheven zijn. Maar wel omdat ze een plaats hebben in dat helsplan van God. En die zegen op Abraham, die wordt ook praktisch en horizontaal toegepast. Wie jou zegent, zal ik zegenen. En alle geslachten op de aardbodem zullen worden gezegend zoals jij. Die zegen die Abraham krijgt, is niet alleen een zegen die voor hem alleen is. Als je door God gezegend wordt, als je in Jezus gezegend wordt door hem, is die zegen niet alleen voor jou. Maar hij wordt gezegend, zodat, staat er, hij tot een zegen kan zijn en worden voor degene na hem. God zegent Abraham, opdat hij tot een zegen kan zijn. Als je deelt in de belofte van God, als je geroepen wordt door dat woord dat Jezus zelf is, als je zijn zegen, zijn redding ontvangt, dan is dat niet alleen voor je eigen voordeel. Dat is niet alleen omdat je er dan zelf beter van wordt, omdat je dan gered bent. Maar omdat je dan ook geroepen wordt om anderen in die zegen te laten delen. Jezus geeft het zelf als opdracht, hè, Matthäus 28. Hij zegt niet, hou die zegen bij jezelf. Nee, vertel het aan iedereen. Deel het, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, opdat zij ook gered worden. De zegen van God, zijn genade, zijn liefde, is niet alleen succes. Komt niet alleen op je neer, is niet alleen redding en een teken van zijn liefde en genade, maar is ook een opdracht voor ons allemaal. We zagen het in het woord dat we als genade al lazen aan het begin. Hoe Jezus die liefde van hem en die zegen tot een opdracht maakt. Een nieuw gebod, dat geef ik je. Heb lief. Deel die zegen uit, ook naar een ander. Spreek die goede woorden uit naar een ander, zoals ik ze naar jou heb geleefd. Amen. Zullen we samen danken en zullen we ook samen voorbeden doen. Ja, Heer onze God, we danken u dat u laat zien, Heer, dat u met uw zegen tot Abraham bent gekomen, dat u met uw verkiezende liefde hem hebt uitgekozen om een plaats te hebben in uw plan. We danken u, Heer, dat die liefde, die genade die u ook aan Abraham liet zien, ook naar ons toe mocht komen. In dat woord van u dat ons roept en dat levend is geworden in Jezus onze Heer. En Heer, we bidden, wilt u ook geven, wilt u ons ook helpen om dat woord in ons leven toe te laten. Om dat woord in ons leven ook te laten werken. En om zelf ook, net als Abraham, met u op weg te gaan. Heren, we zien vaak in de weg die u gaat in de wereld, dat u die weg gaat met mensen die vaak helemaal niet foutloos en smetteloos zijn. Dat u die weg gaat, Heren, met uw volk, dat ook niet foutloos en smetteloos is. Heer, het is de wereld waarin we leven, een wereld waarin we in gebrokenheid leven, met u en met elkaar. En Heer, we bidden u ook voor die gebrokenheid in de wereld, dat u komt, Heer. Dat u komt om heel te maken. Dat u komt om te bevrijden. Dat u komt, Heren, om uw vrederijk te stichten. Heer, we bidden voor al die oorlogsgebieden op aarde. We bidden voor de situatie in Israël en in Gaza, in Syrië, waarin het geweld ook oplaait. Heer, we bidden om de slachtoffers die daar vallen. En we bidden, Heren, wilt u laten zien wat uw weg is? Wilt u komen met uw vrede? Wilt u komen, Heren, met die voorboden van uw rijk? Wilt u mensen tot zinnen brengen? Wilt u volkeren tot zinnen brengen? Heren, zo bidden we ook voor al die andere plaatsen die vaak vergeten worden, omdat het brandpunt in ons nieuws vaak die kant op gaat. We bidden voor de Oekraïne. We bidden voor de Soedan. En op zoveel plaatsen meer. Waar mensen leven in onrecht en geweld. Vaak vergeten. Vaak in de marges van het nieuws. Heer, we bidden om uw kerk. We bidden dat uw kerk een plaats mag zijn waar uw liefde gedeeld wordt. Waarin de liefde die we van u ontvangen, waarin we achter u aan mogen gaan, ook zichtbaar is. Zichtbaar is in gemeentes, in kerken, maar ook in de harten van de gelovigen. We bidden om onze eigen gemeente. We zegenen hen, Heren, die op vakantie zijn gegaan. Wilt u hen zegenen met ontspanning? Wilt u hen zegenen ook met een veilige reis en een behouden aankomst en thuiskomst straks weer? Wilt u ook hen zegenen die thuis blijven, die hier zijn? Wilt u zegenen wie juist ook in deze tijd het vaak moeilijk hebben? Omdat zoveel bekenden of kinderen, kleinkinderen, mensen die zorg vaak bieden, dat die weg zijn. Je wilt u zegenen, wie het moeilijk hebben en zwaar. Ook op hun weg in hun geloof, ook op hun weg met u. Die zoveel vragen hebben. Wilt u zegenen hen die het moeilijk hebben omdat ze met hun gezondheid kampen. Of met verdriet. Heer, wilt u ons daarin ook zegenend nabij zijn. Heer, we bidden, ook in de stilte. En we leggen aan u voor, Heere, wat ons eigen hart ook beweegt. In al onze gebeden richten wij ons tot u, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven inzamelen. Als slotlied zingen we straks de zegen. Ja, ligt wel een beetje voor de hand, hè? De Heer zegene je en hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geef je vrede. Amen.